Er wordt het tweede gedeelte of de tweede brief voorgelezen. Gestorven aan de wet door J.C. Philpott. Die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken deel 8. Dat is een briefwisseling over de wet. Eerder gepubliceerd in de Gospel Standard van 1860. Tweede brief die Philpott schrijft aan een zekere heer. Geachte heer. Hoewel ik met u wil meevoelen, kan ik niet begrijpen waarom u zo graag van mij wilt horen hoe ik denk over dit veelbesproken onderwerp of de wet wel of niet de leefregel voor de gelovigen is. Evenmin kan ik begrijpen hoe de uitleg van mijn opvattingen uw handelswijze enigszins kan beïnvloeden. Sinds ik voor mijzelf enige kennis heb van de dingen Gods, heb ik de opvattingen van een mens nooit meer tot een richtsnoer gemaakt voor mijn eigen optreden in de gemeente of in de wereld en voor mijn verwachtingen voor tijd of eeuwigheid. U hebt mij echter niet verteld welke invloed de uiteenzetting van mijn opvattingen waarschijnlijk zal hebben op uw handelswijze. Mogelijk hebt u ook goede redenen voor de besluiteloosheid waarin u nu verkeert. En daarom zal ik nu niet verder op dat onderwerp ingaan, maar direct ter zake komen. Niets is zo verwarrend en komt toch zoveel voor als het ontbreken van een duidelijk inzicht in het twistpunt en wel van het begin af aan. Hoe kunnen twee mensen die vanuit twee verschillende oogpunten naar datzelfde voorwerp kijken, het ooit eens worden over de kenmerken daarvan? Het lijkt er echter op dat dit nu juist het geval is met ons. U kijkt naar de wet vanuit een algemeen oogpunt, ik vanuit een bijzonder oogpunt. In uw ogen geldt de wet voor alle mensen, in mijn ogen alleen voor de gelovigen. Hoe kunnen we dan eens zijn in onze conclusie over de natuur en het onderwerp van de wet? Sta mij echter toe te zeggen dat u, naast dit oorspronkelijke verschil, ook steeds van positie verandert. Eerst meent u dat de wet voor alle mensen geldt, en dan dat ze voor de gelovigen is. Vervolgens verwart u deze twee gezichtspunten, alsof ze op hetzelfde neerkomen. Daarna benadrukt u sterk de morele verplichting. U doet voorkomen alsof alles in één klap teniet gedaan wordt als wij loochenen dat de wet een leefregel is voor de gelovigen. U stemt volkomen toe dat de uitverkorenen in een andere betrekking tot God staan dan de andere mensen. Toch gelooft u tegelijkertijd dat de wet voor beide groepen op precies dezelfde wijze geldt. Zelf zie ik niet in dat onze kwestie iets te maken heeft met die van een morele verplichting die op volkomen andere gronden rust. Naar mijn mening brengen we hiermee een element ter sprake dat niet ter zake doet en tot algehele verwarring leidt. Wij hebben het niet over de verplichting van alle mensen om God lief te hebben, die heb ik in mijn laatste brief behandeld, of we hebben het ook zelfs niet om hem te gehoorzamen, maar we hebben het over de vraag wat de leefregel is voor de gelovigen. Wij belijden dat deze twee groepen mensen in een verschillende betrekking tot God staan. En daarom moeten wij niet overdenken wat de wet voor de mensen in het algemeen zou kunnen betekenen, maar wat ze betekent voor de gelovigen in de Heere Jezus Christus. Alleen Gods openbaring kan licht werpen op dit onderwerp, van begin tot eind. Bij de overdenking daarvan moeten wij ons niet laten leiden door bovennatuurlijke voorstellingen die wij ons van God kunnen vormen in onze gedachten, zonder het uitdrukkelijke getuigenis van de geïnspireerde schrift. En daarom moeten wij dicht bij het woord der waarheid blijven. We kunnen alleen begrijpen in welke bijzondere betrekking de gelovigen tot God staan door een persoonlijk getuigenis in onze eigen conscientie dat we zelf een gelovige zijn. Daarom moeten wij bij de bespreking van dit punt ook verwijzen naar de christelijke bevinding. Ik moet zeggen dat ik bij het lezen van uw brieven bijzonder getroffen werd door de afwezigheid van deze twee zaken. Ik wil niet zeggen dat het dan bijna onmogelijk lijkt om een antwoord te geven op uw vraag, maar het is wel praktisch onmogelijk om tot overeenstemming te komen in onze opvattingen, omdat wij verschillende zaken bespreken en vanuit verschillende oogpunten naar de hele kwestie kijken. Uw betoog was heel uitvoerig en erg goed doordacht, maar u hebt nauwelijks verwezen naar de schrift of naar uw eigen bevinding van wet of evangelie. Ik denk echter dat deze vraag niet beantwoord kan worden zonder het getuigenis van God in het woord en het onderwijs van God in onze eigen ziel. Als we op deze twee dingen geen acht slaan, hoe kunnen wij dan hopen dat wij een onderwerp begrijpen dat wij in ons verstand alleen kunnen verstaan door het woord der waarheid en in ons hart alleen door de kracht daarvan te kennen? In een van uw brieven uit u de wens dat ik alleen mijn mening zou geven over dit punt: waarom in mijn ogen de wet niet de leefregel van de gelovigen is. Ik zal mijzelf daarom hoofdzakelijk tot dit onderwerp beperken. En dat zal ik doen door mijn gedachten voor te stellen aan de hand van deze drie punten. Ten eerste, waarom de wet niet de leefregel van de gelovigen is. Ten tweede, wat de leefregel dan wel is. En ten derde, de weerlegging van het verwijt dat onze opvattingen leiden tot antinomianisme in leer en leven. Dus ten eerste, waarom de wet niet de leefregel van de gelovigen is. Ten tweede, wat zijn leefregel dan wel is. En ten derde, weerlegging van het verwijt dat onze opvattingen leiden tot antinomianisme in leer en leven. Ten eerste dan, waarom de wet niet de leefregel van de gelovigen is. Ik moet aantonen dat de wet niet de leefregel van de gelovigen is. Maar omdat ik alles zo duidelijk mogelijk wil maken, zal ik eerst een definitie geven van de betekenis van mijn begrippen. Onder een gelovige versta ik iemand die door het geloof in Christus is verlost van de vloek en de dienstbaarheid van de wet en die bevindelijk iets kent van het leven, het licht, de vrijheid en de liefde van het heerlijke evangelie van de genade van God. Onder de wet versta ik vooral, maar niet uitsluitend, de wet van Mozes. En onder de leefregel verstaat ik een uitwendige of inwendige leidraad waarnaar een gelovige zijn wandel en levenswijze richt voor God, de gemeente en de wereld. Het is zeer noodzakelijk om goed in gedachten te houden dat wij uitsluitend over een gelovige spreken. Bij de bespreking van dit punt is het niet van belang wat de wet voor anderen betekent. De enige vraag die wij stellen is: wat heeft de wet te maken met een gelovige in Christus Jezus? Wordt er door de geopenbaarde wil van God van hem vereist om de wet voor zijn leidende leefregel te nemen? Mijn antwoord is nee. Daarvoor heb ik verschillende redenen. God geeft ons niet de vrijheid om naar willekeur een gedeelte van de wet te aanvaarden en het andere deel achter ons te laten. De wet moet helemaal aanvaard of helemaal achter ons gelaten worden, want zo heeft God haar geopenbaard. Nergens in Gods woord kan ik vinden dat de eisen van de wet gematigd of gehalveerd worden, zodat wij aan haar gestorven kunnen zijn als een verbond en toch voor haar levend kunnen zijn als regel, volgens de opvattingen van veel godgeleerden die over dit onderwerp geschreven hebben. Het wezenlijke en onderscheidende kenmerk van de wet is dat het een verbond der werken is, dat het een volledige en volkomen gehoorzaamheid eist en een ontzaggelijke vloek verbindt aan de minste overtreding van haar geboden. Indien ik dus als gelovige de wet aanvaard als mijn leefregel, aanvaard ik die wet met haar vloek. Ik plaats mijzelf onder haar juk, want door de wet als mijn leidraad te aanvaarden, en als ik dat niet doe, dan kan ze mijn leefregel niet zijn. Dus als ik de wet als mijn leidraad aanvaard, aanvaard ik de wet met al haar voorwaarden en onderwerp ik mij aan al haar straffen. Het is onmogelijk om een verbond los te maken van de eisen en de voorwaarden van dat verbond. Als ik bijvoorbeeld een huis of een boerderij pacht, aanvaard ik de overeenkomst met al haar voorwaarden. Als ik een huis pacht, moet ik daarvoor zorgen dat het bewoonbaar blijft. Als ik een boerderij pacht, moet ik die beheren in overeenstemming met bepaalde regels die in dat pachtcontract zijn opgenomen. Laten we dit laatste beeld nader beschouwen, omdat het dit punt beter illustreert. Mijn pachtovereenkomst, die wordt mijn regel voor het bewerken van de grond. Als ik van deze regels afwijk, verbreek ik de overeenkomst. Omgekeerd, als ik toestem om het land te bewerken volgens bepaalde regels, dan ben ik door mijn aanvaarding van die regels als bindende bepalingen voor mijn manier van landbewerking verplicht om die overeenkomst na te komen. Ik heb niet de vrijheid om het ene gedeelte te aanvaarden en het andere te negeren. Want als ik de regels kan aanvaarden terwijl ik de overeenkomst afwijs, kan ik net zo goed de overeenkomst aanvaarden terwijl ik de regels afwijs. Dan kan ik voordeel genieten van de pachtovereenkomst terwijl ik de boerderij ruïneer. De pachtovereenkomst en de regels daarvan vormen één akte, zijn geschreven op hetzelfde papier, verzegeld met hetzelfde zegel en ondertekend met dezelfde handtekening. Evenmin kan ik de wet verwerpen als mijn verbond en haar toch tot mijn leefregel maken, want het verbond en de regels daarvan vormen noodzakelijkerwijs één en dezelfde akte. Deze onverbrekelijke schakel tussen een verbond en de regels daarvan wordt duidelijk getoond in Galaten 5, waar de apostel betuigt aan een iegelijk mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. De besnijdenis was een van haar regels en door het gehoorzamen van die regel bracht de besnedene zichzelf feitelijk onder de vloek van de wet. Want hij werd een schuldenaar om de gehele wet te doen, op straffe van die vloek voor zijn ongehoorzaamheid. Zo plaatst ook de gelovige zichzelf onder de vloek van de wet, als hij haar als zijn leefregel aanvaardt. Want als hij haar geboden als zijn regel aanvaardt, is hij verplicht elk gebod te gehoorzamen op straffe van die vloek. Het is dus zinloos om te zeggen dat wij de wet aanvaarden als leefregel en niet als verbond, want deze twee zaken zijn beslist niet te scheiden. Wie de gehele wet houdt en in één gebod struikelt, is schuldig geworden aan alle, Jacobus 2. Wie één voorschrift van de wet aanvaardt als zijn regel, evenals de Galaten het voorschrift van de besnijdenis aanvaarden, aanvaardt daardoor feitelijk de hele wet, en door de hele wet te aanvaarden, stelt hij zich onder de vloek die staat op de overtreding van de geboden. Mensen spreken heel gemakkelijk over de wet als leefregel, terwijl ze nauwelijks denken aan de consequenties, onder andere dat de geschreven voorschriften en niet alleen de geest van de wet de regel moeten zijn. Deze voorschriften behoren alleen bij de wet als verbond, want ze zijn daarvan nooit losgemaakt door de wetgever, en wat God heeft samengevoegd, kan geen mens scheiden. De brief aan de Galaten is vooral bedoeld om het verband tussen de voorschriften, zoals de besnijdenis, en het verbond aan te tonen. De Galaten zagen op de wet en niet op het evangelie. Zij waren begonnen met de geest en zij probeerden te voleindigen met het vlees. Als u begunstigd werd om deze gezegende brief met verlichte ogen te lezen, dan zou onze pennenstrijd daardoor onmiddellijk worden beslist ten gunste van het evangelie, als onze leidende regel voor een christelijke wandel, in onderscheid van de wet, die nooit aan gelovigen in Christus werd gegeven als de regel voor hun dagelijkse handel en wandel. Let er eens op hoe Paulus de mensen berispt die zo te werk willen gaan. Hij noemt hen uitzinnige Galaten. Hij vraagt: wie heeft u betoverd dat gij de waarheid, dat is het evangelie, niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Hij beroept zich op hun eigen bevinding en hij vraagt hen: dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? En hier maakt hij onderscheid tussen de werken van de wet en de prediking des geloofs. Dus een verschil tussen de werken die gedaan worden in gehoorzaamheid aan de wet als een leidende regel en de in het hart gevoelde kracht van God die gepaard gaat met het gepredikte evangelie, wanneer dat in het geloof gehoord wordt. Vervolgens vraagt hij de Galaten door welke van de twee zij het onderwijs en het getuigenis van de gezegende geest ontvangen hebben. Merk ook op hoe hij hen gebiedt: wandelt door de geest. Nu, wandelen, dat is leven en handelen. En de regel die hij geeft voor dit leven en handelen is niet de wet, maar de geest. Hij vertelt hen hoe gezegend deze goddelijke leiding en besturing is. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dat wil zeggen, zij waren niet onder de wet, het zij als verbond of als regel. Zij waren vrij van de vloek van de wet als een veroordelend verbond, en van de geboden van de wet als een bitter juk, dat zij, nog hun vaderen, konden dragen. Handelingen 15. Deze verlossing van de wet ontsloeg hen echter niet van een hogere en volmaaktere regel van gehoorzaamheid. Om hen dat te laten zien, gebiedt Paulus hen: vervult de wet van Christus die liefde is. Zij is een vrucht van de geest en wordt niet voortgebracht door de wet, die toren werkt en tot dienstbaarheid baart. Ik kan het echter niet nalaten om aan deze argumenten uit de brief aan de Galaten deze ene opmerking toe te voegen, dat we voor een afdoend antwoord op de hele kwestie genoeg hebben aan deze brief, als we tenminste bereid zijn om de leerstellingen en de tradities van mensen los te laten en te blijven bij het geïnspireerde woord der waarheid. Daarin is namelijk de regel gegeven waarnaar gelovigen moeten wandelen, namelijk een nieuw schepsel of een nieuwe schepping. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zovelen als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Galaten 6. Ik wil u alleen maar vragen of ons hier de wet of het werk van de geest in het hart wordt voorgehouden als de regel voor de wandel van een gelovige. Zovelen als ze naar deze regel wandelen, worden door de apostel niet bestraft of afgesneden als antinomianen in leer of leven. Maar hij bidt, of vrede en barmhartigheid als hun gelukzalige en blijvende deel op hen zullen rusten, omdat zij behoren tot het ware Israël Gods. De eerste reden dan waarom ik de wet verwerp als een leefregel voor de gelovigen, is dus dat ik een verbond niet kan scheiden van de regels van dat verbond. Als ik de regels aanvaard, aanvaard ik ook het verbond. En dit is niet onbelangrijk, want als ik dat doe, dan breng ik mezelf feitelijk onder de vloek van de wet. Als ik gezegend ben met enige mate van rust en vrede in het geloof, dan verlaat ik het evangelie van de genade van God, dat zowel genoegzaam is om mij te leiden als om mij te redden, en keer ik mij weer tot de zwakke en arme eerste beginselen die mijn ziel niet kunnen verlossen, heiligen of zalig maken. De tweede reden waarom ik de wet verzaak als leefregel voor de gelovigen, is haar inklevende onvolmaaktheid. Strikt genomen is zij een verbond der werken. Ze kent geen barmhartigheid, openbaart geen genade en deelt de gezegende geest niet mee. Als ik een gelovige ben in Christus en zijn genade en waarheid in mijn hart ontvangen heb, waarom moet ik dan als mijn leefregel datgene aanvaarden wat nog in het woord, nog in mijn conscientie van Jezus getuigt? Wil ik als een gelovige wandelen, dan moet het zijn in een leven van geloof in de Zoon van God. Galaten 2. Is de wet hierin dan mijn regel? Zo ja, waar zijn die regels te vinden? De wet is niet uit het geloof, staat er in Galaten 3. Hoe kan de wet dan regels geven voor een leven van geloof? Een regel die het hele leven van een gelovige zal beïnvloeden en leiden, moet heel duidelijk en alomvattend zijn. Deze regel moet het begin, het midden en het einde van het leven van een christen omvatten en voor alle omstandigheden gelden. Heel zijn wandel voor God, de kerk en de wereld moet daarna gericht kunnen worden. Maar waar vinden wij een dergelijke regel in de wet van Mozes? Ik merk dus dat uw regel in alle opzichten tekort schiet. Als ik met God wil wandelen, dan biedt deze regel mij geen hulp of onderwijs, want hij zwijgt over Christus en de zaligheid door genade. Alles wat deze regel zegt is: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Welke hulp biedt de wet mij als ik met de gemeente wil wandelen zoals het een gelovige betaamt? Ik kan alleen als gelovige wandelen door de wet der liefde, zoals die geopenbaard is in Christus en aan mijn hart bekend is gemaakt door de kracht van God. Als ik wil wandelen in de inzettingen van Gods huis, dan moet ik die dan in de wet geopenbaard vinden? Moet ik dan de wet als mijn regel nemen voor mijn wandel in het huis van God? De wet die niet eens het bestaan van de Nieuw-Testamentische gemeente erkent en die ons geen andere inzetting dan de besnijdenis voorhoudt? Paulus schrijft aan Timotheus een aantal aanwijzingen hoe hij moet verkeren in het huis van God, het welk is de gemeente des levende Gods, in 1 Timotheus 3. En naar deze regels moest Timotheus wandelen. Maar zijn zij nu wet of evangelie, Mozes of Christus, de werken of het geloof? Naar welke regel moet ik als lid nu wandelen? U zult zonder twijfel zeggen, naar de wet zoals vervat in de 10 geboden. U moet immers zelf erkennen dat een regel, om enig nut of zelfs maar enig gezag te hebben, in woorden uitgedrukt moet zijn en geen vage conclusie van onze redenerend verstand. Maar waar wordt in deze 10 geboden gezinspeeld op de bediening van het evangelie? Hoe kan de wet dan mijn wandel als een dienaar van Jezus Christus besturen? Als ik mij dan afwend van deze ontoereikende, onvolmaakte regel, het evangelie als mijn regel aanvaard en de stem van Christus en zijn apostelen gehoorzaam, moet ik dan een antinomiaan genoemd worden? Moet ik dan beschouwd worden als iemand met gevaarlijke opvattingen die verwoestend zijn voor alle moraal enzovoorts? Ik weet zeker dat het een grote smet werpt op de voorschriften en het voorbeeld van onze gezegende Here en de bevelen van zijn apostelen in het Nieuwe Testament, als we terugkeren naar de wet, terwijl we voor onze ogen zulk een zuiver, heilig en dierbaar evangelie hebben. Als ik voor de wereld wil wandelen zoals het mijn belijdenis betaamt, dan moet ik dan mijn leven vormgeven naar de 10 geboden of naar de voorschriften van het evangelie? Ik zal hierover niet verder redeneren, want dan kan ik eindeloos doorgaan. Ik verwerp de wet dus als mijn regel, omdat zij onvolmaakt is. Ik heb een betere en een meer volmaakte regel en daarom heb ik de wet niet nodig. Als een menselijke wet gebrekkig of onvolmaakt is en in plaats daarvan een betere en een meer volledige wet gegeven wordt, wat bij elke vergadering van het parlement wel gebeurt, dan wordt de eerste wet feitelijk, zo niet formeel, ingetrokken en de tweede wordt de regel voor de rechterlijke macht. Als er nog een beroep wordt gedaan op de eerste wet en iemand daarop zegt, ik weiger mij gebonden te voelen aan een ingetrokken wet en eis dat er in mijn zaak op grond van die nieuwe wet vonnis gewezen wordt, dan moet hij dan beschouwd worden als een wetteloze burger die alle wetten met voeten treedt? Wij geven de wet de eer die haar toekomt. De wet had heerlijkheid, zoals de apostel argumenteert in 2 Korinthe 3. Hij had heerlijkheid als de bediening des doods en der verdoemenis. Maar deze heerlijkheid is echter te niet gedaan. Waarom zouden wij dan nog op de wet zien als onze leidende regel? De bediening des geestes, des levens en der rechtvaardigheid is veel meer overvloedig in heerlijkheid. Waarom moeten wij dan veroordeeld worden als wij de geest verkiezen boven de letter, het leven boven de dood en de rechtvaardigheid boven de verdoemenis? Een regel moet invloed hebben en leiding geven, anders is het een dode regel. Als u ervoor kiest om u te laten leiden door de dodende letter, die u alleen de verdoemenis en de dood kan toebrengen, en wij als onze regel datgene kiezen wat ons de geest, de rechtvaardigheid en het leven toebrengt, wie heeft dan de beste regel? Het is zeer te vrezen dat zij die zo wandelen en spreken, nog steeds een deksel op hun hart hebben en niets kennen van wat de apostel bedoelt als hij zegt, de Heere nu is de geest en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij alle, met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar datzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren geest. 2 Korinthe 3. Ten derde, ik bezit niet alleen deze conclusies vanuit de natuur van de wet zelf, waardoor mijn gedachten beïnvloed worden om die wet als regel te verwerpen, maar Ik bezit ook het uitdrukkelijke getuigenis van God, dat mij hiertoe het recht geeft. Want ik lees bijvoorbeeld in Galaten 2, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Ik ben der wet gedood, in Romeinen 7, door het lichaam van Christus, opdat ik zou worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat ik goden vruchten dragen zou. Als een gelovige, in Christus is de wet dood voor mij, en ben ik dood door de wet, want als zodanig ben ik vrijgemaakt van de wet, overmits ik die gestorven ben, onder welke ik gehouden was, alzo, dat ik dien in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid van de letter. De apostel heeft zo'n heldere en mooie uitleg gegeven van dit onderwerp, dat ik het beste de opbouw van zijn betoog in Romeinen 7 kan volgen. Hij veronderstelt dat een gelovige in Christus is als een vrouw, die is hertrouwd na de dood van haar eerste man. Hij zegt dat zij aan de levende man verbonden is door de wet. Maar indien die man gestorven is, zo is ze vrijgemaakt van de wet des mans. Vanzelfsprekend is die eerste man de wet en de tweede man is Christus. Als wij nu deze beeldspraak van de apostel overnemen, mogen wij dan niet terecht vragen, naar welke regel moet deze vrouw handelen nadat zij hertrouwd is, naar de reglementen van de eerste of die van de tweede man? Misschien is de eerste man wel zeer hardvochtig geweest. Mogelijk heeft hij haar met een ijzeren roede geregeerd en heeft hij haar altijd onderdrukt en schrik aangejaagd. Nu is hij gestorven. Zijn al zijn regels en reglementen dan niet met hem gestorven? Is zijn vrouw dan niet volkomen van zijn heerschappij verlost? Als hij dood is voor haar, is zij evenzeer dood voor hem. Hij heeft geen enkel gezag meer over haar. Wat zouden wij denken van een vrouw die niet probeert om haar nieuwe man te behagen, maar telkens weer wijst op de regels en de reglementen die haar door haar vorige man waren opgelegd, vooral als haar vorige man een wrede tiran was en haar tweede man een zeer toegenegen en liefhebbende echtgenoot is? Is de regel der liefde als de regel van het tweede huwelijk niet in elk opzicht voortreffelijker dan de regel van het gebod die de regel was van dat eerste huwelijk? Afgezien van het verschillende karakter van deze twee regels, is het eerste huwelijk helemaal voorbij, omdat de gelovige dood is voor de wet en de wet is dood voor hem. Net zoals de vrouw dus geen overspeelster is, ook al trouwt zij met een andere man, zo kan ook de gelovige die de wet gedood is door het lichaam van Christus niet beschuldigd worden van overtreding van de wet, als hij haar niet langer als regel aanvaardt vanwege zijn vereniging met de Heere Jezus en zijn liefde tot hem. Want dit tweede huwelijk is niet onvruchtbaar zoals het eerste, maar brengt goden vruchten voort. Ik zou graag willen dat u dit gedeelte van Romeinen 7 zou lezen in het licht van de geest. Dan zou u zien hoe volkomen dood de gelovige is voor de wet, als een verbond en als een regel, uit kracht van zijn vereniging met hem, die opgewekt is uit de doden. En hierover kan veel meer gezegd worden, maar ik schrijf een brief en geen boek, en daarom zal ik verder gaan met mijn tweede punt. Het eerste punt was waarom dat de wet geen leefregel is. Het tweede punt is dan, wat is dan wel de leefregel van de gelovige? Is hij dan zonder een regel, zonder wet, een wetteloze stumper, die, omdat hij de wet van Mozes als zijn regel verwerpt, geen leidraad heeft om zijn voeten naar te richten? Ik antwoord, dat verhoede God. want ik onderschrijf met hart en ziel de woorden van de apostel uit 1 Korinthe 9. Gode nochtans zijnde niet zonder wet, maar voor Christus onder de wet. Niet onder de wet, zoals in onze vertaling is. In de oorspronkelijke versie staat namelijk geen lidwoord. En dat wordt er ook niet bedoeld. Dus voor Christus onder wet. De gelovige heeft dus een leidende regel die we kort het evangelie kunnen noemen. Maar deze regel kunnen wij splitsen in twee belangrijke delen. Ten eerste het evangelie zoals dat door Gods vinger in het hart geschreven is. En ten tweede het evangelie zoals dat door de gezegende geest geschreven is in het woord der waarheid. En dit zijn niet twee afzonderlijke regels, maar ze zijn gelijkwaardig. Beide delen vullen elkaar aan en bevestigen elkaar. Ik zal ze nu allebei afzonderlijk bespreken. Het evangelie dan als een innerlijke openbaring van genade en waarheid, zoals het gemaakt wordt, de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Een van de vier beloften van het nieuwe verbond, dat was, vergelijk dan Jeremia 31 en Hebreeën 8, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. God schrijft de wet in hun hart. Ik hoef u niet te vertellen dat zij daardoor onderscheiden wordt van de wet van Mozes die op stenen tafelen geschreven was, 2 Korinthe 3. Want doordat deze wet geschreven wordt, niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlees en tafelen des harten, wordt zij een inwendige regel, terwijl de wet van Mozes slechts een uitwendige regel was. Ik denk dat Romeinen 8 verwijst naar deze inwendige regel, want daar lezen wij de volgende woorden. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Onder de wet des geestes des levens versta ik de leidende regel die de geest van God, die het leven meedeelt, is in het hart van een gelovige. Een regel wordt in de schrift immers vaak een wet genoemd, zoals in Leviticus 14 en Ezechiël 43. Het woord wet betekent in het Hebreeuws letterlijk onderwijs. Het is dus de verlossende, heiligende en leidende invloed van de geest van God in zijn ziel, die als een wet of regel de gelovige verlost van de wet der zonde en des doods. Onder laatstgenoemde wet verstaat ik niet zozeer de wet van Mozes, als wel de kracht en de overmacht van onze verdorven natuur. Als dit een correcte uitleg is van de tekst, dan hebben wij een leidende, inwendige regel die onderscheiden is van de wet van Mozes. Een levende regel in het hart, want die wet nooit was of kon zijn, omdat zij de geest niet mededeelde. Maar deze inwendige regel heeft de wet des geestes des levens macht om alle kinderen Gods te leiden. Want in hetzelfde hoofdstuk zegt de apostel, zovelen als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods, Romeinen 8. En deze leiding die eigen is aan Gods kinderen en die een blijk is van hun kindschap, verlost hen van de wet. Want indien wij door de geest geleid worden, zo zijn wij niet onder de wet. Het zij als verbond als, of als regel, Galaten 5. Wij hebben immers een beter verbond en een betere regel. Een regel dient toch vooral om leiding te geven. Maar wie kan leiden zoals de levende leidsman? Hoe kan een dode wet een levende ziel leiding geven? Het beste bewijs dat wij kinderen Gods zijn, is dat wij worden geleid door de Geest. En deze innerlijke leiding wordt onze leidende regel. Kunt u een betere regel verlangen? Geven wij geen blijk van minachting van de leiding van de gezegende Geest, als we tegenover zijn leidende regel een dode wet plaatsen en hen antinomianen noemen die een levende leidsman verkiezen boven een dode letter? Deze levende leidsman is die heilige en gezegende Geest die in al de waarheid leidt, Johannes 16. En als hij in al de waarheid leidt, dan is zijn leiding dan geen regel, ja, een betrouwbare regel, waarmee hij ons hart en onze voeten leidt en bestuurt. De grootste zegen van het genadewerk in het hart is, dat de leiding en besturing van de gezegende Geest een levende regel vormen bij elke stap op de weg. Want hij maakt de ziel niet alleen geestelijk levend, maar onderhoudt het leven dat hij schonk en voleindigt het tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1. En dit leven is eeuwig. De gezegende Heere zei bij de bron van Samaria immers dat het water dat hij een gelovige zou geven, in hem zou worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En deze bron, die ontspringt in de ziel van een gelovige, is dus een leidende regel, want omdat zij de vreze Gods werkt en onderhoudt, is ze een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. Spreuken 14. Deze inwendige regel zou in enthousiasme echter verkeerd gebruikt kunnen worden, en Gods kinderen zouden allerlei waanvoorstellingen kunnen houden voor het onderwijs van de Heilige Geest. En daarom heeft de God aller genade zijn volk een uitwendige regel gegeven in de voorschriften van het evangelie, zoals die verklaard zijn door de mond van de Heere en zijn apostelen, maar vooral ook zijn verzameld in de zendbrieven als een blijvende regel voor het levende huisgezin van God. Deze voorschriften zijn helemaal niet in strijd met de regel waarover ik zojuist heb gesproken, dus de inwendige regel. En dit is de uitwendige regel in de Bijbel. Integendeel, ze zijn er geheel en al mee in overeenstemming. Want in feite is het één en dezelfde regel. Het enigste verschil is dat de gezegende Geest de ene regel in het geschreven woord heeft geopenbaard, en de andere door de toepassing van dat woord aan de ziel tot een levende regel in het hart maakt. Er is geen enkel aspect van onze handel en wandel voor God en mensen dat ons niet is geopenbaard en ingescherpt in de voorschriften van het evangelie. Want wij hebben geen gedetailleerde aanwijzingen, maar wat wij hebben overtreft al zulke nodeloos gedetailleerde voorschriften in hoge mate. Want wij hebben zeer gezegende principes, waaraan kracht wordt bijgezet met allerlei genadige en heilige beweegredenen. Zij vormen, wanneer zij op de rechte wijze beschouwd en geloofd worden, een zeer volmaakte regel voor een inwendige en uitwendige gelijkvormigheid aan de geopenbaarde wil van God en voor een heilige wandel, handel en wandel in onze gezinnen, in de gemeente en in de wereld. Hier hoef ik verder niet op in te gaan, omdat ik er niet aan twijfel dat u helemaal met mij overeenstemt dat de voorschriften van het evangelie volmaakt zijn. Ik zou willen zeggen dat de gelovige een regel heeft om naar te wandelen die voor hem voldoende, ja, meer dan voldoende is om hem te leiden bij elke stap die hij zet. Van binnen maakt de Geest hem levend, onderwijst hem en leidt hem om zijn conscientie teder te maken in de vreze Gods. De wet der liefde is in zijn hart geschreven door de vinger van God. Daarnaast heeft hij de voorschriften van het evangelie als een volledige en volkomen regel voor de christelijke gehoorzaamheid. Wat heeft hij dan nog meer nodig om hem te volmaken in alle goed woord en werk? Kan de wet een van deze dingen voor hem doen? Kan zij hem bij aanvang het leven geven, wanneer zij een dodende letter is? Kan zij het leven onderhouden, als het niet eens in haar macht ligt om dat bij aanvang te schenken? Is de wet zelfs als een zedelijke regel niet hoogst onvolkomen en gebrekkig, als ze naast de volledige, volmaakte en volkomen voorschriften van het evangelie wordt gelegd? Maar de vraag zou gesteld kunnen worden, verwerpen wij dan die twee grote geboden van de wet? Gij zult den Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naast als uzelf? Nee, integendeel. Het evangelie is als uitwendige en inwendige regel de vervulling van beide geboden. Want zo is dan de liefde de vervulling van de wet, staat er in Romeinen 13. Deze gezegende regel van het evangelie schuift de wet dus niet terzijde als het gaat om haar vervulling. Maar die twee grote geboden van de wet worden, om zo te zeggen, daarin opgenomen, verheerlijkt en in harmonie gebracht door er een gehoorzaamheid van het hart aan te bewijzen die de wet niet kon geven. Want de gelovige dient in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid van de letter. Romeinen 7 en in Johannes 8 en 2 Korinthe 3 is hij een vrijgelatene van Christus en geen dienstknecht van Mozes. Galaten 4. Dit is een gewillige gehoorzaamheid. Psalm 110 en Romeinen 1 of 6. Het is een gewillige gehoorzaamheid en geen wettische opdracht. Dit verklaart ook wat de apostel bedoelt in Romeinen 7. Daar staat, want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Want door de kracht en de invloed van de gezegende geest heeft de nieuwe mens een vermaak in de wet van God. Niet alleen vanwege haar heiligheid, maar ook omdat ze hem datgene inscherpt te doen wat het vernieuwde hart vervult met innerlijk vermaak. Liefde tot God en zijn volk. Maar ik zal niet langer stilstaan bij dit punt, waarover een heel boek geschreven zou kunnen worden. Dit is immers de volle rijkwijde van het evangelie, dat alle aangename vruchten voortbrengt. Maar ik zal nu verder gaan met het derde punt. Dat is dat zij die het evangelie tot een leefregel maken, zuiveren van de aanklacht dat zij antinomianen zijn in leer of leven. Ik houd mij hier aan mijn uitleg van het woord antinomianisme. Dan staat er een voetnoot: wij waren het niet helemaal eens over de afleiding of de betekenis van de term antinomianisme. Omdat deze term is afgeleid van twee Griekse woorden. Anti, dat betekent tegen. Nomos is wet, dus tegen der wet. En er is geen lidwoord gebruikt, betekent het naar mijn mening iemand die zich verzet tegen de wet. Dat wil zeggen, in het algemeen tegen wetten van elk soort. Mijn correspondent die zag dat woord echter in de betekenis van iemand die zich tegen de wet verzet. Dat wil zeggen, niet de wet in het algemeen, maar de wet van Mozes in het bijzonder. Einde van de voetnoot van Philpott. Want als ik de gangbare betekenis van het woord wil overnemen, dan zal die ruimer zijn dan uw uitleg van de term, omdat antinomianisme gewoonlijk gezien wordt als een ander woord voor losbandigheid. en daarom zal ik aantonen dat ik geen antinomiaan ben in beginsel of praktijk, niet in de betekenis die ik aan de term geef, nog in enige andere betekenis, waaronder ook die van u. Ik beschouw antinomianisme dus als een leerstelling of een persoon die tegen de wet is, en ik zal proberen te tonen dat ik niet tegen enerlei wet ben. Voor zover ik het woord der waarheid versta, wordt daarin over 5 verschillende wetten gesproken. Ten eerste, de nationale wet, dus van een land. Ten tweede, de wet van een conscientie, van het geweten. Ten derde, de wet van Mozes. Ten vierde, de voorschriften van het Nieuwe Testament in de zendbrieven. Ten vijfde, de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Dus een landelijke wet, één in het geweten, de wet van Mozes, één in de voorschriften, het Nieuwe Testament en de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Mogelijk wordt er ook over andere wetten gesproken in het woord der waarheid. Maar deze zijn grotendeels begrepen in deze 5 wetten die ik heb genoemd. Ik verklaar daarom dat ik nog in beginsel, nog in de praktijk, tegen één van deze verschillende wetten ben. Ten eerste dan de nationale wet. Ik ben echt een trouw onderdaan van de koningin als grondwettelijke vorstin van dit rijk, en bewijs alle verschuldigde gehoorzaamheid aan elke wet die ons door de wetgevende macht wordt opgelegd aan al het wettig ingestelde gezag. Ik geloof dat ik kan zeggen dat ik mij onderwerp aan de hogere machten, omdat zij door God zijn verordineerd, en dat niet alleen om de straf, maar ook om de conscientie. De apostel handelt over de natuur en de bindende verplichting van deze wet, de wet van het land in Romeinen 13. Ik kan hartelijke gehoorzaamheid bewijzen aan alles wat hij ons daarin scherpt. Als wij in beginsel anders denken of in de praktijk anders handelen, zijn we in één betekenis van het woord antinomiaans. In de dagen van Judas en Petrus waren er veel van zulke antinomianen. Ze worden beschreven als mensen die de heerschappij verachten, die stout zijn, zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. 2 Petrus 2. Ik neem afstand van al deze vormen van antinomianisme in leer en leven, omdat het strijdig is met de voorschriften van het evangelie. In de tweede plaats is er ook de wet van de conscientie, waarover de apostel spreekt in Romeinen 2. En dit is de ongeschreven wet die geldt voor hen die geen onmiddellijke openbaring van God ontvangen hebben, evenals de heidenen vroeger. Omdat ik begunstigd ben met een openbaring van Gods wil in zijn woord, heb ik deze wet niet nodig, want zij wordt vervangen door de openbaring die God van zichzelf gegeven heeft in de schriften der waarheid. Ik heb al gesproken over de 2 geboden die zijn opgenomen in het evangelie en daardoor gereguleerd worden. Op dezelfde manier wordt de wet van de natuurlijke conscientie opgenomen in een geestelijke conscientie. En dat wordt levend gemaakt, verlicht en bestuurd door het woord der waarheid. In die zin ben ik dus evenmin een antinomiaan in leer of leven. Want ik verlang altijd de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie te bewaren, 1 Timotheus, omdat ik weet dat ik schipbreuk van het geloof kan lijden als ik een goede conscientie verstoot. Ten derde is er nog de wet van Mozes, waartegen wij bijzonder vijandig zouden zijn en waaraan wij volgens u de naam antinomiaans ontlenen. Ik ben niet tegen deze wet, hoewel ik haar niet beschouw als leefregel voor een gelovige. Want de wet heeft heel belangrijke toepassingen, en daarom kan ik niet tegen de wet zijn, zolang zij tot die toepassingen wordt beperkt. Want de apostel zegt nadrukkelijk in 1 Timotheus, doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. We zien dus dat de wet goed is als iemand die wettelijk gebruikt en dat ze niet terzijde geschoven of veracht moet worden. Ik zal nu kort laten zien hoe de wet gebruikt moet worden. Let intussen ook op de woorden van de apostel: en hij dit weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet. 1 Timotheus 1. Hoe kan de wet dan gemaakt worden tot een leefregel voor de gelovige die, zoals u zult erkennen, een rechtvaardige is? Hij is rechtvaardig in Christus en daarom kan de wet hem niet verdoemen. Hij wordt geleid door de geest en daarom kan de wet niet over hem heersen. Hij is in Christus Jezus en daarom is er geen verdoemenis voor hem. Romeinen 8. Hij wordt geleid door de geest en daarom heeft hij een betere gids. Toch heeft de wet toepassingen, ja belangrijke toepassingen. De wet wordt in de handen van de geest gebruikt om te overtuigen van zonde en om allen te veroordelen die daaronder gevonden worden. Zo wordt de wet wettelijk gebruikt, dat is volledig in overeenstemming met haar oorspronkelijke openbaring. Want zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld. Galaten 3. En in Romeinen 7 staat: opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Het gevolg hiervan is schuld en veroordeling. En dit is het argument van de apostel in Romeinen 3. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Hoe kan ik dan tegen de wet zijn? Door de wet is immers de kennis der zonde. Het voelen van de zonde is het allereerste begin van de levende godzaligheid. En daardoor leren wij de toren van God, die wij als zondaren verdienen, zien en gevoelen. Als er geen gezonde overtuiging van zonde is, is er geen ware kennis van de zaligheid. Het is dus nodig om bevindelijk de geestelijkheid van de wet te kennen, opdat onze mond gestopt wordt en we schuldig voor God neervallen. Als de wet dit heeft gedaan, dan heeft ze haar taak volbracht en kan ze niets meer doen. In die zin zijn wij onder de wet in bewaring gesteld en besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo is de wet onze tuchtmeester. En op haar school leren we veel pijnlijke en toch zeer noodzakelijke lessen. Galaten 3. Maar nadat het geloof gekomen is, gewerkt door het evangelie dat met kracht komt, Romeinen 1, zijn we niet langer onder die tuchtmeester. We worden kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. En nu we aldus in Christus gedoopt zijn, doen we Christus aan. Galaten 3. De wet wordt ook wettelijk gebruikt als haar verschrikkingen en bedreigingen gericht worden tegen de onrechtvaardige en de halsstarrige, voor wie zij gezet of gemaakt is. 1 Timotheus 1. Zij zijn onder de wet, beide als verbond en als regel. Daarom zijn zij gebonden aan haar voorwaarden, onderhevig aan haar eisen, onderworpen aan haar heerschappij en blootgesteld aan haar vloek. En de wet wordt ook wettelijk gebruikt als ze de leefregel wordt genoemd voor alle wettische belijders, alle kinderen van de dienstmaagd, die uit de wil des vleeses en de wil des mans, maar niet uit God geboren zijn. Al deze mensen dragen het juk der dienstbaarheid om hun nek. Zij weten niets van de vrijheid van het evangelie. En daarom bespotten en vervolgen zij Gods kinderen die vrij zijn, zoals Ismaël Isaac bespotte. Ze noemen hen antinomianen, dwepers, gevaarlijke afschuwelijke mensen, voorstanders van losbandigheid enzovoorts. En als wij deze lasteraars voor hun eigen rechtbank brengen, zoals Paulus doet met de Joden in Romeinen 2, en aan hun eigen regel toetsen, dan gebruiken wij de wet wettelijk. Zo kunnen wij zeggen tegen allen die de wet tot een leefregel maken: zie, gij wordt een belijder genaamd en rust op de wet en roemt op God en gij weet zijn wil en beproeft de dingen die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet en gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter van onwijzen en een leermeester van onwetenden, hebbende de gedaante van de kennis en de waarheid in de wet, die dan een ander leert, leert gij uzelf niet? Romeinen 2. Als u de wet tot een leefregel maakt, dan moet u daarnaar handelen. Hebt uw naaste lief als uzelf en vervolg hem niet met valse beschuldigingen, opdat u niet onder dat vonnis valt. Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder, tegen de zoon uw moeder geeft gij lasteringen uit. Psalm 50. Wij gebruiken de wet dus wettelijk. Als wij de voorstanders van de wet toetsen aan hun eigen regel en hen zo uit hun eigen mond oordelen, zoals de Heer met die luie dienstknecht deed in Lucas 19. Ik ben dus niet tegen de wet, zolang zij wettelijk gebruikt wordt. Daarom kan ik in deze zin geen antinomiaan genoemd worden, het zij in principe of praktijk. Bovendien heb ik al aangetoond dat liefde, de grote vrucht van het evangelie, de vervulling van de wet is, en dat het einde van het gebod, dat is de wet, is liefde, uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Helaas moet ik hieraan toevoegen dat velen zijn afgeweken van deze reine liefde, deze goede conscientie. Hij is goed omdat het gereinigd is. En dit ongeveinsde geloof, wat de wet nooit gaf of kon geven, en hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars van de wet zijn, niet verstaande nog wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. 1 Timotheus 1. Ik ben er niet zeker van dat zij niet onder deze bestraffing vallen, die leren en preken dat wij verlost zijn van de wet als verbond, maar eraan gebonden als leefregel. Ik zou hen willen vragen of zij een betere regel weten waarnaar een christen kan wandelen dan liefde, reinheid, een goede conscientie en een ongeveinsd geloof, en of dit evangelische vruchten of wettische plichten zijn. En daarom moet ik niet als antinomiaan beschouwd worden, het zij volgens uw definitie van de term of de mijne. Want ik leef naar de geest van de wet door te leven naar het evangelie. En ik geef acht op al haar specifieke aanwijzingen volgens de uitleg van de apostel in Romeinen 13. En nadat hij de geboden één voor één opgenoemd heeft, vat hij ze allemaal samen in de verklaring dat de liefde de vervulling is van alle geboden. Als ik dan mijn naaste lief heb door de liefde van God die in het hart uitgestort is, hoe kan dan van mij gezegd worden dat ik een vijand van de wet ben, hetzij wat betreft haar geest of haar voorschriften? De belangrijkste zegen van het evangelie bestaat deels hieruit dat het ieder voorschrift dat de wet ons heeft gegeven, omvat en bekrachtigt met de hoogste beweegredenen. Daarom kan er niet van mij gezegd worden dat ik tegen de wet ben, als ik wandel naar het evangelie, dat niet alleen alle voorschriften van de wet omvat, maar ook de kracht geeft om ze te volbrengen. Kunt u één ding noemen dat door de zedelijke wet wordt bevolen en waar ik tegen ben? Dan mag u mij een antinomiaan noemen, het zij in beginsel of praktijk, maar anders niet. En ook ben ik geen antinomiaan omdat ik mij zou verzetten tegen de voorschriften van het evangelie en de praktijk van het leven die de gelovigen daardoor wordt opgelegd, dus de vierde wet. Ik gebruik gewoonlijk het woord antinomiaan om daarmee een geest of een wandel aan te duiden die zorgeloos, genotzuchtig, losbandig of zedeloos is en daarom strijdig met de heiligmaking die het evangelie beveelt, zonder welke niemand de Here zien zal. Het kan zijn dat ik droevig faal en tekortschiet in evangelische gehoorzaamheid, en dat is ook inderdaad zo. Maar ik kan beslist geen antinomiaan in principe genoemd worden als ik de voorschriften van het evangelie aanvaard als mijn leidende regel. En de vijfde wet, ook kan ik de geen antinomiaan genoemd worden, omdat ik tegen de wet des geestes des levens in Christus Jezus zou zijn. Ik heb immers al aangetoond dat deze de inwendige, leidende regel van een gelovige is en volkomen in overeenstemming met het geïnspireerde woord der waarheid. Ik weet zeker dat ik niet onvruchtbaar zal zijn in alle goed woord en werk, als ik bekwaam gemaakt word om te luisteren naar de onderwijzingen en de waarschuwingen van de gezegende geest in mijn hart en daardoor geleid word. Ik zou hier nog veel meer aan kunnen toevoegen. Het is echter tijd om een eind te maken aan deze lange brief. Als u door mijn woorden niet overtuigd bent dat ik geen antinomiaan ben, zo zal ik u ook niet kunnen overreden door een brief die 2 keer zo lang is. En daar ben ik goed van overtuigd. Want hoewel ik mijn betoog langer en ook krachtiger zou kunnen maken, door mij uitvoeriger te beroepen op de schrift en de bevinding, zou ik toch slechts hetzelfde spoor van de waarheid kunnen volgen. Ik wens u de genieting van iedere nodige genade, en zo ben ik zeer oprecht de uwe, J.C. Philpott, Stamford, augustus 1860. Dit is het einde van de tweede brief, gestorven aan de wet, van Philpott, gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 8, u voorgelezen door Stichting Het Braambos, en het is niet de bedoeling dat u deze zonder toestemming elders publiceert.